Vanavond denken wij na over het thema vanuit een afbronkelende tent naar de hemelse woning. Vanuit een afbrokkelende tent naar de hemelse woning. En ik lees vier Bijbelversen uit 2 Korinthe 4 en 2 Korinthe 5. Slechts vier Bijbelversen. 2 Korinthe 4 vanaf vers 16. 2 Korinthe 4 vanaf vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat, indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Tot zover de schriftlezing. En voordat we hierover nadenken, zingen wij Johannes de Heer 108a, woord van God dat in het verleden, woord van God dat ook in het heden en woord van God dat in de toekomst nooit verandert of bezwijkt. 108a, Johan de Heer. Het gebeurde ruim 40 jaar geleden. Samen deelden wij een kantoorkamer op de 10e verdieping in het centrum van Rotterdam met uitzicht op Centraal Station. Aan de linkerkant het Weena voor ons en Concertgebouw de Doelen aan de rechterkant. Een prachtig uitzicht. Hij had gymnasium gedaan, mijn kamergenoot. Maar hij was halverwege afgehaakt op de universiteit. Het was hem niet gelukt. En hij liep wat de ijsberen door die kamer heen. Van links naar rechts. En hij liep dan te mopperen. Hij was corrector geworden. Hij zegt, nou zit ik hier dat klunswerk van die academici, zit ik op taalfouten na te kijken. En de komma's op de goede plek te zetten. Hij zegt, ik wilde twee dingen in mijn leven graag doen. Autorijden en fotograferen. Maar als taxichauffeur was geen droog brood te verdienen. En als fotograaf verdiende hij ook niks, ruim 40 jaar geleden. En hij liep als een getergd dier, liep hij door zijn kamer heen. Te grommen en te griepen. Nou zat hij het prutswerk van die mensen, van zijn collega's na te kijken. Hij vond het totaal zinloos werk. Het was niet altijd even motiverend als hij daar zo liep. Maar ik kon wel met hem meevoelen. En toen die overgeplaatst werd en ik alleen op die kamer achterbleef, heb ik dat ijsberen in de kamer van hem overgenomen. Ben ook gelopen van links naar rechts. Wat had het leven voor zin? Wat was nou echt het doel om te leven? Dat had ik van die man meegekregen. Het was allemaal zo betrekkelijk, zo tijdelijk, zo weinig zeggen, zo niks. En maandenlang, ik ben niet altijd productief geweest toen, maar heb ik in die kamer gelopen op zoek naar de zin van mijn leven. Waarvoor leefde ik eigenlijk? Alles was tijdelijk. En al dat uitsloven wat je deed, eigenlijk was het tijdverdrijf tot je graf. Heel deprimerend, als je daar zo over nadenkt. En wat was het een geweldig moment, op die avond in augustus, op het dieptepunt van mijn leven, dat God ineens de schellen van mijn ogen wegdeed. Het gebeurde ineens. Ik had er niet om gevraagd. En ineens zag ik wat de zin van mijn leven was. Het waren niet de levensomstandigheden. En het waren niet de aardse zekerheden. De zin van het leven was een persoon. Die avond ontdekte ik dat de zin van het leven de Heer Jezus Christus is. Ineens zag ik, ik was godsdienstig, ik kende de Bijbel wel, en ineens begreep ik dat de zin, het doel van mijn leven, de Heer Jezus Christus was. Ik kwam ineens in een heel andere wereld terecht. Ik kwam ineens in de eeuwigheidssfeer terecht. Maanden getopt met dat tijdelijke, met dat nietzeggende, dat zinloze. En toen ineens ging ik alles zien in die ene persoon, de Heer Jezus Christus. Ik heb wat jaren nodig gehad om het werkelijk te begrijpen. Wie de Heer Jezus echt was. Maar ik zag het, een persoon. Ik heb het later nog eens geprobeerd na te denken, die sfeer, toen ik in die kamer liep, om erachter te komen, wat nou de zin van mijn leven, dat gevoel. Ik heb dat gevoel nooit meer kunnen krijgen. Want de zin was een persoon. En het tijdelijke was ineens eeuwig geworden. En alles wat ik ging doen, dat mocht ik gaan zien in het licht van de eeuwigheid. Het was niet meer eindig, het was niet meer tijdelijk. Wat heerlijk was het. We hebben het gelezen vanavond in 2 Korinthe 4. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Daar zijn. Als je mag gaan leren zien op het onzichtbare, dan krijg je leven zo'n diepgang. Toen ik 6 weken geleden geopereerd werd, had ik een beetje tijd om erover na te denken. Ach, ik hoefde er niet meer over na te denken. Ik was 27 toen ik de Heer leerde kennen, dat hij de schellen van mijn ogen wegdeed. Ik ben bijna 40 jaar verder en de Heer heeft mij mogen bewerken. Ik hoop dat hij dat bij u ook heeft mogen doen en mag doen, dat hij u bewerkt. Dan gaat u leven in de eeuwigheid. Dan gaat u letten op de onzichtbare dingen. En dan die zichtbare dingen, zo chirurg, ach ja, ze horen erbij. Maar dat valt dan weg. Want dan heb je maar één ding, dan zie je de Heer Jezus. In alle dingen zie je dan de Heer Jezus. Dat is dan niet zomaar een beetje praten, maar dat is een beleving, dat is een kennen met je hart. Laten we eens kijken wat er staat in vers 14. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Het is altijd goed om te kijken aan wie het geschreven is, zo'n brief. Nou, alle brieven in het Nieuwe Testament zijn gericht aan de gelovigen. Er staat in 2 Korinthe 1, vers 1, aan wie die gericht is, daar staat er aan de gemeente Gods te Korinthe. Samen met al de heiligen in geheel Achaïe. Dus die tweede brief is gericht aan de Korintiërs, de gelovigen, en aan degenen die gelovig zijn in geheel Achaïe. Maar als je nou de eerste brief erbij betrekt, de eerste brief aan de Korintiërs, dan komen wij erbij. Want daar staat in 1 Korinthe 1 vers 2, met allen die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Hij schrijft dus Paulus tegen de gelovigen vanavond die hier zitten. Tot die gelovigen is dit woord vers 16 gericht. Daar spreekt hij over een uiterlijke mens en een innerlijke mens. Daar wil ik toch eerst even goed over nadenken met u. Het zijn misschien voor u bekende kreten, maar misschien ook niet voor iedereen. Er wordt gesproken dus over een uitwendige mens en een inwendige mens. Die uitwendige mens wordt afgebroken, die vervalt. En de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Voor degene die het geheim van twee mensen in één persoon niet kennen, een klein stukje evangelisatie. Al is het hem over één in deze zaal. En dan wil de Heer Jezus alle aandacht richten op jou, op uw hart. Er wordt hier gesproken over een uiterlijke mens en een innerlijke mens. Uitwendige mens en een binnenmens. Twee mensen in één persoon. Dat zijn alleen maar de gelovigen. De christenen. De wedergeboren mens, die bestaat uit twee mensen, zo'n persoon. Van nature zijn we maar één mens, een verloren zondaar. En je bent een verloren zondaar, omdat je vader en je moeder verloren zondaren waren. En die hebben dat weer geërfd, die natuur, die zondige natuur, van hun voorouders Adam en Eva. En dat u, niet geboren bent uit een zondige moeder, daar kunnen we niks aan doen. U kunt er niks aan doen dat u als een zondaar geboren bent. Dat is de erfenis van Adam en Eva. Maar we kunnen er wel wat aan doen om als een verloren zondaar te sterven. Daar kunnen we wel wat aan doen. Als we daar geen verandering in brengen, willen laten brengen, dan sterven we als een verloren zondaar. Dat is dan recht voor God. Wat weet u? God heeft het zondeprobleem opgelost. Dat zondige van Adam en Eva in het paradijs, die opstand in hoogmoed tegen de schepper. Ze zouden als God willen wezen, kennende het goed en het kwaad. Ze volgden de slang, de duivel, die wilden ze gehoorzamen en niet hun God. Ja, dat maakte dat wij inderdaad als verloren zondaars geboren werden. Maar God heeft dat zondeprobleem opgelost. Al voordat Adam en Eva zondigden, had hij een verlossingsplan klaar liggen in de hemel. Dat is zo groot van God. Hij wilde zijn schepsel niet zomaar loslaten. Dat moest hij volgens zijn recht wel doen. Maar hij had een plan uitgedacht, het verlossingsplan in de hemel. En de Heer Jezus, de Zoon van God, die is mens geworden. Heeft zijn Godheid tijdelijk afgelegd en is als een mens geboren. Ja, zijn vader was God. Zijn moeder was een zondige vrouw. Volkomen God was, die bleef die, maar hij werd volkomen mens. En de Heer Jezus is in de plaats van zondaren gestorven, op het kruis van Golgotha. En dat niet alleen. Hij heeft niet een eeuwige verzoening teweeggebracht, maar hij is opgestaan uit de doden. Om ons na zijn opstanding rechtvaardig te verklaren voor de troon van God. En om de mogelijkheid te geven dat iemand uit God geboren kan worden. En u heeft God laten opschrijven in de schrift dat wij heel eenvoudig moeten geloven in de Heer Jezus Christus. Kinderlijk geloven dat hij in mijn plaats is gestorven. En dat hij voor mij wilde opstaan uit de doden. Dat is de enige weg tot behoud. Er staat in de Bijbel, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, in de Zoon, in de Heer Jezus, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Johannes 3, vers 17 en 18 en 36a. Dat is het plan van God. En ik weet niet of dat u allemaal de Heer Jezus kent. Kinderlijk eenvoudig in hem gelooft. De mensen willen hun eigen heilsweg. Kijk maar om je heen. Het is zo eenvoudig. Iemand heeft alles in orde gemaakt om eeuwig leven te ontvangen. Om de eeuwige heerlijkheid in te kunnen gaan. Alles is volbracht. Het is die ene weg. Geloven in de Heer Jezus Christus. Je onvoorwaardelijk aan hem toevertrouwen. Die weg. Geen andere goede werken, stelt niks voor. En er zijn zoveel mensen. Die willen die eenvoudige weg niet. Maar zonder die eenvoudige weg kom je in de eeuwige rampzalighed terecht. Zo simpel is de evangelie. Wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En ik hoop dat hier niemand is die de Heer Jezus niet wil geloven, niet wil aanvaarden, wil toelaten in zijn hart. Zou je wel tegen hem moeten zeggen, van Heer Jezus, hier ben ik. Van nature een verloren zondaar. Maar ik wil gered worden. Ik wil behouden worden. Ik wil eeuwig leven ontvangen. Hier ben ik. Dat heb ik later gedaan. Toen op die avond de schellen van mijn ogen afgewist werden. Is er een moment geweest, niet zo lang daarna, dat ik heel bewust mijn hart en leven aan de Heer Jezus wilde toevertrouwen. En toen ik halverwege was, werd ik gestoord. Dat ik diezelfde kamer waar ik had lopen ijsberen, achter mijn tekentafel stond. En toen kwam er de secretaresse binnen. Ik heb het niet af kunnen maken. Ik heb het later wel afgemaakt. Maar Heer Jezus, kom in mijn hart. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u in mijn hart gekomen bent. Dat moet u wel tegen hem zeggen. Uw paspoort ligt klaar. Ondertekend met het bloed van het lam. Maar je moet het wel bij hem gaan halen. En als je het gaat halen bij hem, krijg je het gelijk. Als je gelooft dat hij gekruisigd is, en gelooft dat hij is opgestaan uit de dood, hè? Wordt God geboren. Ik mag misschien anders zeggen, dan ben je op dat moment uit God geboren. Als je durft te bedanken voor zijn opstanding uit de dood, dat u gelooft dat hij leeft, dat u hem ziet, dat hij jou u ziet. Dan wordt u een tweemens. Een uiterlijke mens en een inwendige mens. Dan wordt u een nieuwe schepping. Maar dan pas, als de Heer Jezus in uw leven gekomen is, word je een nieuwe schepping. Een binnenmens, een inmens en een buitenmens. U ziet hier de buitenmens. Als u in mijn ogen kijkt, ziet u de inwendige mens. En als het goed is, hoort u het ook vanuit mijn mond komen, die inwendige mens. Die uit God geboren is. Onzichtbaar, want het is een geestelijke mens, maar zijn twee personen. En dat moeten we als kind van God zo nadrukkelijk leren onderscheiden. Dat die inwendige mens uit God geboren is. Die inwendige mens kan niet zondigen, staat er in 1 Johannes 3. Die kan niet zondigen. Die uitwendige mens kan niet anders dan zondigen. Wat is de natuur? Mijn lichaam, mijn psyche, mijn zielenleven, die wil niet anders dan zondigen. Maar die nieuwe mens, die inwendige mens, uit God geboren, die wil alleen maar leven zoals God het bedoelt. En dat onderscheid moet u in uw leven proberen te maken. En ik hoop dat u dat onderscheid kent. Weet u, de duivel kan alleen maar aanvallen op die uitwendige mens. Op dat lichaam en op die psyche, op dat zielenleven. Maar die inwendige mens, uit God geboren, is onaantastbaar voor welke vijand dan ook. De duivel die komt met zijn aanvallen, met zijn aanvechtingen. naar die buitenkant, met ons menselijke denken. Dat valt hij aan. En als je nou mag onderscheiden, ik ben uit God geboren, een koninklijk kind. Daar woont de Heer Jezus in door zijn geest. Die inwendige mens heeft Gods karaktereigenschappen. Ja, wie doet me dan eigenlijk wat? Inwendige mensen, uitwendige mensen. Er zijn zoveel christenen. Die raken in de put wanneer ze weer gezondigd hebben. Maar ja, wat verwacht je eigenlijk van die uitwendige mens? Wat verwacht je daaruit van? Die kan helemaal niet anders dan zondigen. Die staat open voor verleiding. Nou, is de bedoeling dat wij leren te leven vanuit die relatie met de Heer Jezus. Dat wij leren leven vanuit die nieuwe schepping. En als het goed is, houdt die nieuwe schepping die oude mens, die uitwendige mens, eronder. Dan zet hij zijn duim op. Die neemt hij in de houtgreep, die nieuwe schepping. Want die nieuwe schepping wil alleen maar leven tot eer van God en de Heer Jezus Christus. Die wil alleen maar doen wat voor hem welgevallig is. Die wil alleen maar het woord van God tot recht laten komen in zijn leven. Dat is die nieuwe mens. En die nieuwe mens, die legt die oude mens het zwijgen op. Wanneer er weer zo'n aanval komt, dan heb je weer gezondigd. Dat doet de duivel, 24 uur per dag. Je hebt weer gefaald. Je hebt je nog zo voorgenomen om een bepaald ding niet te zeggen. En heb je het toch weer gedaan. Moet je hem gelijk geven. Moet je het gelijk beleiden. Dan is het ook opgeruimd. Beleiden voor de Heer als je het verkeerd gedaan hebt. En met een voornemen van je hart te vechten om het niet te doen. Maar vanuit die nieuwe schepping. Dat je weet, Heer Jezus, ik ben afhankelijk van u. Het is uw geest die mij de dingen duidelijk maakt wat ik niet mag doen. Vanuit die nieuwe schepping. Die innerlijke en die uiterlijke mens. Een innerlijke mens twijfelt nooit aan zijn behoud. Die weet absoluut zeker uit God geboren te zijn. Omdat die inwendige mens het woord van God vertrouwt. Voor 100%. En als u dat onderscheid nou niet ziet. Die uitwendige mens en die inwendige mens. Die twee verschillende mensen in uw leven. Als u dat nou niet ziet. Dan kunnen er blokkades zijn. Ik zeg het zomaar één keer. Het is aan het begin van het nieuwe jaar. Een beetje radicaal. Dat kan helemaal geen kwaad, denk ik. U kunt het ook wel hebben. Hoe zou het kunnen komen als we niet dat onderscheid tussen die oude en die nieuwe mens zien? Misschien omdat u een oud-testamentische geloofsbeleving hebt. Dat de psalmen uitsluitend uw leidraad zijn voor leven. Dat is oud-testamentisch. Dat is onder de wet van Mozes. Dat is een verkeerd uitgangspunt. Psalmen zijn geweldig profetisch. En in de psalmen wordt de grootheid van God geweldig bezongen. Maar je komt hem niet zo goed tegen in de psalm als je vader. En de Heer Jezus, die is er alleen maar bedekt in. Wil je uit de volheid van je geloof leven, dan moet je vanuit de brieven van Paulus, dan moet je vanuit de wet van Christus leven, vanuit het Nieuwe Testament. Niet meer onder de wet van Mozes. De psalmen zijn rijk, maar ze zijn onder de wet van Mozes. Onder een oude bedeling, onder het oude verbond. En wij behoren tot het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament. Ik zal er nog eentje noemen. Dat het onderscheid misschien niet zo duidelijk is. Noem het maar één keer. Het is nou toch niet zo'n grote groep, dus dat kan u wel. Maar u geeft het wat door. Misschien heeft hij nog nooit de geloofsdoop ondergaan. Door onderdompeling, helemaal onder. Als dat niet... Kijk, het is een verschil natuurlijk tussen iemand die nadat hij tot geloof in de Heer Jezus gekomen is, zich heeft laten dopen door onderdompeling. En degene die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus en dat niet hebben gedaan. Daar zit natuurlijk verschil in, laten we eerlijk wezen. Want waarom doet de ene het wel en de andere niet? Moet u rustig over nadenken. Het zou een blokkade kunnen zijn als u ongehoorzaam blijft op dat punt. Ik kan er ook niks aan doen dat de Bijbel daar zo duidelijk in is. Voor mij. Maar onderzoek de schriften of het al zo is. Want het is zo belangrijk dat onderscheid te zien tussen die oude mens, uitwendig, en die nieuwe schepping. Die uitwendige, dat weet u allemaal, die heeft er allemaal mee te maken. Die wordt afgebroken. Begint met uw gebed en met uw ogen. Nou, noem maar op. Normaal als je 20 geweest bent, begint het. Bij 30, dan wordt het nog gekker. En zit je boven de 60, dan word je door pillen nog op de been gehouden. De meeste. Dat is die uitwendige mens. Die zie je, dat zien we zelf. Die wordt vervallen, die wordt afgebroken. En al die middeltjes die je dan op de reclame ziet. Ik vind dat allemaal van die vrouwen. Je wordt er niet goed van met dat spul op de snuit. Dat moeten die rimpels weg. Denk, nou denk je dat je het daarmee redt. Met dat tijdelijke. Die innerlijke wordt vernieuwd van dag tot dag. Dat hebben we gelezen, vers 14. Wordt vernieuwd van dag tot dag. Je wordt alleen maar groter. Dat is die nieuwe schepping. Dan wordt de Heer Jezus eigenlijk elke dag hoort hij groter te worden in je leven. En dat Gods geest elke dag iets meer te vertellen krijgt. Goed, dat is de eerste reden dat Paulus de moed niet verliest. En dan de tweede reden. Die vinden we in vers 17. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te gaand, te bovengaand, eeuwig gewicht van heerlijkheid. Nou, dan gaat het in dat vers niet over het lichaam, maar gaat het over geloofsvervolging. Geloofsvervolging. En Paulus die mag dat zien, die verdrukking in het lichaam van buitenaf, mag het zien vanuit een hemels, een eeuwig perspectief. En ja, daar zegt hij, vanuit de hemel gekeken naar zijn situatie. En Paulus had toch best wat meegemaakt. Als hij dan ziet naar zijn situatie, zegt hij, het is een lichte last der verdrukking van een ogenblik. Een lichte last der verdrukking van een ogenblik. Hij mag het zien vanuit de hemel. In die 80 jaar dan op de aarde was moeite en verdriet soms. Ach, er zijn ook een heleboel mooie dingen. En dingen om dankbaar voor te zijn. Maar het is maar een poosje. Als je het vanuit de eeuwigheid ziet, vanuit de onzichtbare wereld, dan ga je het ineens anders zien. En dan drukt hij dat uit, dat hemelse, een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Hij spreekt van, zo staat in de grondtekst, bij overtreffing tot overtreffing. Paulus die zegt het. Het gaat mijn begrip te boven wat de heerlijkheid is die boven is. Ik heb er geen woorden voor om dat tot uitdrukking te brengen. Die eeuwige heerlijkheid. En dat lijden dan op de aarde aangedaan door mensen die de Heer Jezus niet moeten hebben. Ach, het is maar een lichte last der verdrukking van een ogenblik. Ik hoop dat we dat ook iets kunnen zien. Ja, wij hebben niet zoveel problemen van christenvervolging wat het lichaam betreft. Er is nog een betrekkelijke vrijheid. Hoewel, als je bijbelgetrouwe trouwambtenaren hoort, is die tolerantie er niet zo. En als je goed nadenkt over gewetensvolle verpleegkundigen in ziekenhuizen, 30.000 abortussen per jaar. En duizenden euthanasiegevallen. Je voel je niet meer zo heel erg op je gemak. En dan het verbod op godslasterlingen. Geschrapt. En de verplichting op school om over de evolutie te spreken. En het promoten daarvan de homoseksualiteit. En wil je in het openbaar goed spreken over Israël en de Joodse volk. Ach, ook hoe langer hoe meer evangelisch je houden in mond. Maar dan blijkt dat degenen die het woord tolerant in hun mond nemen, zelf meestal het minst tolerant zijn voor andersdenkenden. Er is niet zoveel vrijheid meer. Ja, vanavond hier wel. Het gaat ook niet via internet, dus ze staan ook niet gelijk bij je op de stoep thuis. Je kan nog wel wat zeggen. Maar als het wel via internet gaat, moet je wel op je woorden passen. Dat je niet per ongeluk een keer door de bocht heen schiet. Tekort neemt. De tolerantie is er niet zo meer. En ik hoop dat u een beetje bent, zoals Lot. Van Lot staat, hij had het zwaar te lijden onder de losbandige wandel van de zedeloze. Zijn rechtvaardige ziel werd dag aan dag gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Ik hoop dat wij iets kennen van het hartzeer bij het zien van de mensen die verloren gaan. Die zo bruut tegen God ingaan. De naam van God en de naam van Jezus, die wordt het meest van alle namen in Nederland genoemd. Maar hoe langer hoe meer mensen zijn er die van die God en die zalig maken niks moeten weten. Als u hier iemand O jee of Jezus hoort roepen in uw omgeving, stap eens naar hem toe en vraag of dat hij hem ook kent. Dan kent u hem ook. Het is mijn heiland. Het is mijn Heer Jezus Christus, mijn verlosser en zaligmaker. En als u God hoort, zeg, gelooft u ook in de God van de Bijbel. Je kunt het kinderlijk simpel doen, hè, onbevangen. Meer niet. En dan mag je iets laten zien, gewoon zoals u bent, dat Christus in u woont. Hartzeer voor datgene wat wij zien om ons heen. Al die verloren zielen die de Heere wil behouden. Daar is de Heer Jezus voor gestorven. Paulus neemt de draad weer op met het lichaam. Hoofdstuk 5 vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben. In de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Wat een tegenstelling. Een tent en een gebouw. Een tent, nou, daar zou je nou niet graag in willen wonen. Buiten. Lekker tussen de sneeuwvlokken. Op de koude vloer. Je zit graag in een gebouw. Ons leven, ons lichaam is een tentje dat afgebroken wordt. Maar we hebben een gebouw in de hemel. Als je een kind van God bent. Een gebouw in de hemel. Want we weten, schrijft Paulus. Weet u dat ook? Ik heb zo vaak in christelijke kring, als ik met mensen omging, waarvan ik dacht dat ze gelovige mensen waren, gevraagd van, bent u behouden? En het standaard antwoord was, ik hoop het. Ik hoop het. Ik weet niet of dat vanavond die mensen zijn, als ik die vraag zo nou persoonlijk stel, die stel ik nu, van bent u behouden? Weet u dat u naar de hemel gaat? Er zijn misschien mensen hier die zeggen, ik hoop het. Nou, dan weet ik zeker dat u daar niet naartoe gaat. Want een ieder die de Heer Jezus kent, die hoopt het niet, maar die weet het. Als je zegt, ik hoop het, dan twijfel je heel simpel aan het aanbod van de God, van de Bijbel. Dan gelooft hij er niks van dat het aanbod van genade ook voor u, voor jou geldt. Dan gelooft u niet dat de Heer Jezus werkelijk diegene is die die zegt te zijn. Want dan zeg je niet, ik geloof, ik hoop het, maar dan weet je het zeker. En als je het niet zeker weet vanavond, dat de Heer Jezus uw verlosser bent, dan is de Heer Jezus op dit moment uw verlosser nog niet. Want dan weet u het zeker. Even scherp. Ik denk dat het goed is in dit jaar. Want het is misschien het laatste jaar dat u nog op de aarde bent hier. En wij hier op de aarde zijn misschien. Als je zegt, ik hoop het. Dan weet u het niet zeker. En twijfelt u aan God. En twijfelt u aan de Heer Jezus. Dat is vreselijk. Als er namelijk één te vertrouwen is, dan is het de Heer Jezus. Als er één te vertrouwen is, is het de God van de Bijbel. En als die niet wil dat er één mens verloren gaat, zoals hij dat zelf zegt, dan meent hij dat voor 100%. Een christen hoopt het niet, een christen weet zeker. Niet omdat je het zelf hebt verdiend en zelf vast hebt, maar omdat je uit God geboren bent, dat het werk van God zelf, het werk van de Heer Jezus. Het is zijn werk. Vroeger is zo vaak tegen me gezegd, toen getuigde van mijn heiland, dat ik wist dat ik behouden was. Zeg Blonk, wat ben jij hoogmoedig? Wat ben jij arrogant om dat te zeggen? Weet je wat arrogant is? Als je zegt, ik hoop het. Dat is een arrogantie, dan vertrouwt u die waarachtige God die zijn leven gegeven heeft. Paulus, die wist het. En gaat u de Bijbel maar eens rustig op uw gemak door het Nieuwe Testament van wat we allemaal weten. Misschien spreek ik er hier nog wel eens over. Van wij weten dingen. Paulus hier ook. Hij wist dat hij in een tentje woonde, in een aardse tent, die afgebroken werd. Ja, dat zag hij. Aardse tent. Maar hij wist dat hij een huis had, een woning in de hemel. Niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis. Dat wist hij. Ik hoop dat u dat ook weet. Dat geeft een heerlijk leven op de aarde, te midden van de misère. Als je dingen zeker weet, mag leven uit de zekerheid van het geloof. Je gelooft kinderlijk in de Heer Jezus, dat is het leven uit de zekerheid. Je gelooft kinderlijk in de Heer Jezus. Alles wat hij zegt, geloof je. En alles wat hij doet, dan geloof je dat dat goed is. En je verlaat je volkomen op hem. Je wil volkomen afhankelijk van hem zijn. Ik weet zeker een eeuwig huis te hebben. Dat heeft hij namelijk zelf gezegd. Tegen zijn discipel op die woensdagavond. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God. Geloof ook in mij, zei hij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder tot u en ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook gij zijn moogt waar ik ben. De Heer Jezus ging dat vaderhuis, Johannes 14. De enige plek in de Bijbel waarover het vaderhuis gesproken wordt. Ik ga daarheen, zegt de Heer Jezus, om daar voor jullie, zei hij tegen de discipelen. En de discipelen hebben dat aan ons doorgegeven, Johannes 14. Dat de Heer Jezus daar naartoe gegaan is om plaats te bereiden. En als hij terugkomt, dan wil hij ons daar brengen wat hij in orde gemaakt heeft. Het vaderhuis. Daar is onze woning, in het vaderhuis. Het vaderhuis is de plek waar God altijd gewoond heeft. Als er iemand vraagt van waar woonde God toen de hemel en de aarde er nog niet was? Nou, in het vaderhuis. De plek waar hij altijd woonde. De hemelse heerlijkheid. En Mozes, die mocht op schaal 1 op ongeveer 470.000 het namaken, dat vaderhuis. Het heilige der heiligen in de tabernakel. Later heeft Salomo dat ook gedaan. Een maquette van het vaderhuis. Op schaal 1 op ongeveer 470.000. Want het vaderhuis is ook een kubus. Het heilige der heiligen was 10 bij 10 bij 10 ellen. 5 bij 5 meter. Lengte, breedte, hoogte gelijk. Het vaderhuis is 2220 kilometer. Lang, breed en hoog. 2220 kilometer. Dat is het vaderhuis. Ik heb voor u uitgerekend hoeveel hemelwoningen er in dat vaderhuis gemaakt kunnen worden als slechts 5% van de inhoud tot die hemelwoningen gerekend zouden worden. Nou, dan kom je uit op 50.000 miljard woningen. In dat vaderhuis. 5% van de ruimte besteed aan hemelwoningen, kom je aan 50.000 miljard woningen. Ik heb voor je uitgerekend hoeveel mensen er vanaf Adam tot nu geboren zijn. Geaborteerd zijn. Wiskramen. Ik heb ze bij elkaar opgeteld. En het maximale aantal, de wiskundige onder u, die lok ik uit om het na te rekenen. Kom je uit op 36.000 miljard mensen. Er zitten alle geaborteerden bij. Alle miskramen. Er zit die ook bij. Maximaal 36.000 miljard. Weet je hoeveel woningen er leeg staan? Als al die mensen behouden zouden zijn. En ze allemaal één woning krijgen. Dan staan er nog 14.000 miljard leeg in het vaderhuis. Dat is de liefde en de genade van God. Wat ik bedoel te zeggen is, de liefde van God is zo groot. En de genade van God zo groot. Dat als alle mensen behouden zouden willen worden. En alle geaborteerden zitten daarbij. En alle miskramen zitten daarbij. En alle jonge kinderen die niet tot onderscheid gekomen zijn, zijn erbij. Die zijn in de hemel. Die horen er allemaal bij. En die zullen straks in volmaaktheid zijn. Maar als alle mensen behouden dat willen worden, hadden ze allemaal ruim een plek kunnen krijgen in dat vaderhuis. Dat is de liefde van God. Een geweldig huis. En daar hebben wij een huis. Op die plek. Een geweldige plek. Johannes mocht door die geopende deur, Openbaring 4 vers 1, naar binnen kijken. En het is goed dat wij ook vanavond even naar binnen kijken. In de hemel, door die geopende deur. Want tenslotte, daar gaan we naartoe. Als u zeker weet ook een huis staat te hebben. Want wij weten een eeuwig huis niet met handen gemaakt in de hemelen te hebben. Dan gaan we vanavond kijken door die geopende deur naar binnen. En Johannes op Patmos, die werd een paar duizend jaar in de geschiedenis vooruitgezet, in de geest. En die mocht gaan zien de dingen die nog gaan komen. En het eerste wat je dan ziet, natuurlijk het belangrijkste. In de hemel. De hemel bestaat niet alleen uit het vaderhuis. Dan weet u dat straks als je daar komt. De hemel is groter. Want in het vaderhuis is geen tempel, lezen we in Openbaring 21. Geen tempel. Maar in de hemelse gewesten, wat ook tot de hemel behoort, is wel een tempel. En als je dan het boek Openbaring doorleest, dan kom je al die ingrediënten van de tempel daarin tegen in Openbaring. En dat is in de hemel. Dus Satan bij Job is natuurlijk nooit in het vaderhuis geweest. Maar hij was wel in de hemelse gewesten. Toen hij de gelegenheid kreeg om Job aan te pakken. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Efeze 1 vers 3. In de hemelse gewesten. Voor ons huis is in het vaderhuis. In die kubus. En daaromheen is nog veel meer hemelse heerlijkheid. Het centrum van de hemel. En het centrum van het vaderhuis is de troon van God. En die daarop zat. En die te midden van de troon stond als een lam dat geslacht is. Openbaring 4 vers 3. Ik zoek het even met u op. Paulus kon die hemelse heerlijkheid niet onder woorden brengen. Nou denk dan niet dat ik dat wel kan. Maar u kan u wel met het woord in aanraking brengen. En als u echt zeker weet een inwendige mens te hebben, uit God geboren, een nieuwe schepping, en als u zeker weet dat u naar de hemel gaat, dat u daar een woning hebt, bent u ook een beetje nieuwsgierig wat u daar te zien krijgt. Nou, ik wel. En ik heb er al jaren door die deur naar binnen gekeken, om daar iets te zien van mijn hemelse toekomst. En dan zie je het eerste, de troon, en die daarop zat. Vers hoofdstuk 4, Openbaring 4, vers 2 beginnen. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. Dat is de NBG-vertaling. Ik denk dat die niet helemaal goed is. Ik denk dat de Statenvertaling in deze het goed weergeeft. Het is namelijk niet de diamant, maar de jaspers. De jaspers. Diamant is prachtig. Er kan de veelkleurige wijsheid van onze God in tot uitdrukking worden gebracht. Maar er staat in de grond toch de jaspersteen. 7 keer komt de jaspersteen in de Bijbel voor. Daar ziet Johannes iemand die op de troon gezeten was. En even later, in het volgende hoofdstuk, ziet hij iemand te midden van de troon staan. Een lam staande als geslacht, dat is de Heer Jezus. Het lam Gods dat de zonde der wereld weggedragen heeft. Dat is het centrum van de hemel. Onze God en de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus staat in het centrum. Daar zal ons oog op gericht zijn als we naar de hemel gaan. Niet in eerste plaats ons woningje. Hoe prachtig die ook mag zijn. En waar we kunnen genieten. Waar we kunnen functioneren, van waaruit we kunnen functioneren. Maar het zal ons in de eerste plaats gaan om die troon van God. En die troon van God staat in het centrum van de hemel. En waar is het centrum van de hemel? Dat is in het centrum van het Vaderhuis. In Openbaring 22, 1 tot en met 3, komt daar die troon van God naar voren. In het centrum van het Vaderhuis. En geloof me dat het al prachtig is. Rondom die troon, prachtige parken stel ik me zo voor. We hebben een onverderfelijke erfenis. Dingen die nou nog vergaan en verteren, die zullen daar ook zijn, maar ze zullen niet meer verteren. Bomen, planten. Het zal geweldig zijn. En wat zien we dan? Dan gaat Johannes proberen die troon van God wat te beschrijven. Hij kijkt door die geopende deur naar binnen. En wij kijken net zo met die ogen zoals hij kijkt, ook die hemel in. En dan zien we degene die erop op die troon zit, is het aanzien de jaspers en de sardius gelijk. De jaspersteen en de sardiussteen. De eerste steen op de efod van de hoge priester die hij op zijn borst had. En de laatste steen die hij op zijn borst had. Die efod, de hoge priester. De 12 stammen van Israël droeg hij op zijn borst. En elke stam van Israël werd met een aparte edelsteen tot uitdrukking gebracht. De eerste steen was de jaspersteen. En op die jaspersteen stond de naam van de hoofdstam. Juda. Juda, gij zijt het. Je ziet het gelijk als je straks in de hemel komt. Juda, de stam waaruit de Heer Jezus geboren is. De jaspersteen, de bloedrode kleur van de jaspersteen komt eruit. Dat zullen we straks in de hemel zien. Het eerste wat we zien, die jaspersteenkleur, die bloedrode kleur. Bloed van het lam. Juda erop, lof. Lofprijzing. Dat zal functioneren straks in de hemel zijn. Eén grote aanbidding en lofprijzing. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Toen de Heer de schellen van mijn ogen afdeed. Bijna 40 jaar geleden. Ik heb weken gezongen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Een dakraam stond open. We woonden midden in een nieuwbouw. En ze hebben het weken moeten horen daar in die straat. Daar hebben die gekke blonk weer, die zingt daar. Mijn heilige, dat zullen we straks eeuwig doen. Wat we daar ook doen in functioneren, want we gaan straks functioneren daar. Dan neurien we altijd heen. Nou neurien we helemaal niet. Uit volle borst brengen we de lof. Juda, lofprijzing. En dan die sardiussteen. Ook roodachtig. Daar stond de naam Naftali op. Op de borstplaat van de hoge priester in het Oude Testament. Sardius. Naftali. Worstelingen betekent die naam. Worstelingen. We zullen in de hemel iets gaan zien. Van de man van smart. Die geleden heeft in Gethsemane. Die geleden heeft op Golgotha. We zullen het lam zien staande als geslacht. We zullen daar een snee in zijn hals zien. Waar het tot uitdrukking wordt gebracht zijn verlossingswerk. Op het kruis van Golgotha. En zijn overwinning op die eerste paasmorgen. Geweldig zal het. Dat komt er straks zo uit. Als u straks daar in dat vaderhuis komt. Dan zult u die kleur. Die jaspersteenkleur. Die rode kleur overal aantreffen. Want er staat in Openbaring 21 vers 10 of 11. Dat de heerlijkheid van die stad. Is als de kostelijke steen. De jaspersteen. Dus kom je straks in die stad. In dat vaderhuis waar uw woning ook staat, dan is de grondkleur de bloedrode jaspersteenkleur. We zullen altijd herinnerd blijven aan het werk van de Heer Jezus, tot in eeuwigheid. En dan mag u denken een beetje aan die zonsondergang of die zonsopgang die we soms hier zo zien, dat de hemel, hele hemel rood gekleurd is. Dat je auto stilzet om te kijken. Die kleur zal je straks tegenkomen in de hemel. Een geweldige grondkleur. En als je door een van die 12 poorten de hemelstad binnengaat, het vaderhuis, dan zal je zien dat de muur die om die stad is, die de bouwstof bestaat uit jaspersstenen. Jaspersstenen, Openbaring 21. Moet u nalezen, controleren. En die muur om de stad heeft een fundament. 12 lagen. En de onderste laag bestaat uit jasperstenen. Openbaring 21. Jaspenstenen. Die kleur komt eruit. En als we dan nog even kijken naar die troon van God, dan zien we dat daar iemand zit met de regenboog rondom, van aanzien de smaragd gelijk. Smaragd. Dat is de vierde steen in het borstplaat van de hoge priester. De vierde steen. En op die naam stond Ruben. En Ruben betekent zie een zoon. Zie een zoon. De enige geborene zoon des vaders. Die heeft hem ons doen kennen. De Heer Jezus. De eerstgeborene uit de doden. De Heer Jezus. Het schalt vanuit uw troon ons straks toe, de Heer Jezus Christus. De opgewekte, de verheerlijkte Heer. Begrijp je nou dat ik hier zo enthousiast kan worden over mijn heiland? En ik hoop dat u dat ook wordt. Want als u hier niet enthousiast bent, wordt u het ook bij die troon niet. Want er is alles in de hemelse heerlijkheid. Het draait er om de verheerlijkte Heer, de Heer Jezus Christus. Yeshua HaMashiach. Geweldig om zo die Heer te kennen. En je ziet ze daar zitten. Johannes keek daar naar binnen. Ik ga het afronden. Die keek daar naar binnen. Openbaring 4. 24 tronen. En op die 24 tronen, daar zitten oudsten. In totaal 24 oudsten. In witte klederen en met gouden kronen op hun hoofden. Johannes ziet ze daar zitten. Natuurlijk, het zijn niet in werkelijkheid 24 mensen. Hij zag ze hier wel, maar ze beelden een hele grote categorie uit. Een hele grote categorie mensen. En Johannes, toen hij keek, toen zag hij zichzelf op een gegeven moment zitten. Dat moet wel voor Johannes geweest zijn. Hij keek in de toekomst, zo'n 2000 jaar later, ruim. Of amper. En hij ziet daar die 24 oudsten zitten. Uitbeelden dus een bepaalde categorie. En hij zag daar ineens zichzelf zitten. Met die kroon op en witte klederen. Rondom de troon. Hij mocht erbij zijn. En persoonlijk denk ik dat met deze 24 oudsten de categorie naar voren komt die in Efeze 4 vers 11 wordt genoemd. Dat zijn de apostelen en profeten. De evangelisten. En de herders en leraars. Een categorie. Degene die leiding hebben gegeven in de gemeente van God. Degene die onderwijs gaven. Die de heiligen toerusten tot dienstbetoon. Zodat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. De evangelisten. Degene die pastoraal bewogen zijn met de anderen. Die daarbij ingeschakeld konden worden. De grondleggers van de gemeente, de apostelen, de profeten en de leraars, die zullen daar zijn. Maar dat is maar één categorie. Er is nog een categorie. En die komen we ook tegen in Openbaring 4. En het is goed om daar even naar te letten, want u behoort tot één van die twee categorieën die ik vanavond noem. Als je zich een evangelist weet, kijk maar goed naar één van die 24 oudsten die daar zit. Want vanavond mag u zichzelf daar zien zitten. U hoort erbij. En als u misschien een profeet bent die iets weet van profetische woord, die dat zo door mag geven, of een herder, bewogen bent met je medemens, met je broeder en zuster, die zo goed kan luisteren, die alleen maar de hand op iemand zijn arm legt en dat de ander zo bemoedigd wordt daardoor, die herders. Kijk maar goed, als u weet tot die groep te behoren, kijk maar goed en u ziet uzelf zitten vanavond tussen die oudsten daar op een troon. Maar er is nog een categorie. En die categorie die komen we tegen, ook dezelfde. Even kijken. In vers 6. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren. Vier wezens. Moet daar staan. Vier wezens. Dat is een andere categorie. Dat zijn vier wezens. Vier mensen. En dat zijn degenen. Die dan misschien geen leiding geven. En geen pastorale hulp of wat dan ook. Maar dat zijn degenen die het woord van God gehoord hebben. En de uitvoerders daarvan zijn. Dat zijn degenen over wie de Heer Jezus mag beschikken in alle dingen, in alle eenvoud en in alle grootheid. Dat zijn al die anderen die de bevelen van God mogen uitvoeren. En wat zijn dat er veel? Nou zegt hij natuurlijk, daar geloof ik niks van wat u nou zegt, maar dan slaan we één bladzij om. En dan komen we bij hoofdstuk 5, vers 8. En daar staat, en toen het, dat is het Lam Gods, de boekrol nam, wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich neer voor het Lam, hebbende elk een citer en gouden schalen, dus zowel die dieren, die wezens als die oudsten, schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang. Zowel die vier wezens als die vier oudsten. En wat zingen ze dan? Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt ons, zo moet het staan, gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. Zowel die wezens als die oudsten zijn gekocht door het bloed van het Lam uit alle stammen. En hier hebben we de volheid van de gelovigen, uit God geboren bij elkaar. De leidinggevende en de uitvoerders. En we komen die vier wezens, die categorie gelovigen, en misschien behoort u ertoe. Dat is goed om over na te denken. U bent niet minder, u heeft een andere functie. U heeft een andere opdracht. U mag delen in de veelkleurige wijsheid van God, uitvoerder zijn. Die vier wezens die komen we tegen als de vierschaar in Daniel 7. De vierschaar. Wanneer God de boeken gaat openen en er gehandeld moet worden met ongelovigen, zit daar de vierschaar klaar. Al die vier wezens. U. Ik. Om de bevelen uit te voeren. Zo zien we dat in de hemel. Zo mag u vanavond een kijkje krijgen in de hemelse heerlijkheid. En u zelf zien. Ik weet, ik ben verzekerd dat ik erbij zit. Kijk, en dan komen we vanzelf wel in dat huis. Maar het gaat in de hemel straks en ik hoop dat dat belangrijk voor u is. In de eerste plaats om God en het Lam. Om God de Vader en de Heer Jezus. Dat gaat in de eerste plaats om. Misschien zijn er mensen die hebben een geliefde verloren. En ik kan goed me voorstellen. Nou, ook niet zo erg, want mijn geliefde heb ik nog. Die is er nog. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, dat je denkt, mijn man, mijn vrouw, mijn kind is in de hemel. En die zal ik straks terugzien. Ja, die zullen we straks terugzien. Wat het allerbelangrijkste is, als u in de hemel komt, is niet het eerste die u opzoekt. Uw overleden man of vrouw of kind. De eerste waar u, ja dat gaat vanzelf, waar u naartoe gaat, is de Heer Jezus. Gaat u naar de troon van God, valt al het andere valt weg. Want die Heer Jezus, die we hier op de aarde mochten leren dienen en volgen, die mag je dan zien van aangezicht tot aangezicht. Dan mag je tegenaan kruipen, mag je dichtbij zijn. Mogen we die bedanken, Heere, toen ik op de aarde was. Wat was u altijd erbij. U zag mij altijd en ik mocht altijd met u praten. Altijd mijn eigen samenkomst met u hebben. Wat was u liefdevol, wat begreep u mij. U verweet mij nooit wanneer ik het weer fout deed. Ik mocht altijd bij u schuilen. Zegt de Heer Jezus straks, ik zeg bij mij geworden. Dan mag je eeuwig bij me zijn en me eeuwig zien, altijd. Ja, dan wordt het, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Hou het nog even vol voordat we thuis zijn. Het moet lukken. Met de Heer Jezus aan uw zij, hou het vol. En dan komen we thuis. Een huis, eeuwig in de hemelen. Amen. We gaan zingen. U behoort geheel mijn leven. U te dienen is mijn eer. U te volgen is mijn roeping. Ja, mijn hoogste vreugd, o Heer. 499, Johannes de Heer. Dank u wel, Heer Jezus, dat we vanavond een blik mochten werpen in de hemelse heerlijkheid. Heer, we zijn begonnen met de verbrokenheid van ons leven. Onze aardse tent die afgebroken wordt. En naarmate we ouder worden, ervaren we dat meer en meer. Maar Heer, het gaat niet in de eerste plaats om die tent. Het gaat in de eerste plaats om u. We zien u nog niet. Maar we letten wel op het onzichtbare. En die zijn eeuwig en u bent de eeuwige. Wat zijn we ontzettend bevoorrechte mensen, Jezus, dat we u mogen kennen. U bent de enige die het leven is. U bent de enige die het leven geeft. Dank u wel dat we in afhankelijkheid van u onze levensweg mogen vervolgen. Dank u wel dat u ons bemoedigt door uw geest die in ons woont. Die leidt ons tot de volle waarheid. Al het andere om ons heen trekt ons daarvan af. We willen ons geloofsoog, Heer, richten op u. En we hebben het zo even gezegd tegen u, gezongen in ons lied, dat we onszelf aan u wijden. We zeggen daarmee dat u kunt beschikken over alles wat we hebben. En alles wie we zijn. We zijn uw eigendom. En dat is zo'n voorrecht. Dat kunnen we niet onder woorden brengen. Hoe machtig dat is. U de schepper van hemel en aarde. U bent onze oudste broeder geworden. En de schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is onze vader geworden. Hemelse vader, wat is het groot. Dat is genade. En dat beseffen we maar al te goed. Het is genade. Om niet ontvangen. We hebben er niets voor kunnen doen. We hebben het zo gekregen. En Heer, we begrijpen niet goed. Dat er zoveel mensen om ons heen zijn. In onze nabije omgeving. Die u niet willen hebben. ontfermt u zich over al degenen in onze familie, in onze straat, als ze op ons werk, op school, ontfermt u zich over hen. En dat ze ook tot u de toevlucht nemen. Dat u ze, dat ze zullen kennen wie u bent, Heer Jezus. En Heere, zoals u het bij mij deed, ik heb er niks voor gedaan. Ik heb alleen maar geschreeuwd uit de diepte dat ik de zin niet zag. Zo kunt u en zo handelt u met al degenen die de zin ook niet zien. Maak ze alle zoekers, dan zullen ze u vinden. Heere, dank u wel dat we mochten kijken in de hemel. Onuitsprekelijk. Als we daar zo die oudsten zien zitten. En die vier wezens die wisten gekocht en betaald te zijn door uw bloed. En dan mochten we onszelf tussen zien. Wij mogen daartussen zitten. We mogen al zien in de toekomst. We danken u hartelijk voor de hemelse woning die u voor ons bereidt. We zien er naar uit. We verwachten u, Heer Jezus. Kom er alsjeblieft spoedig. Uw naam zij geloofd, geëerd en geprezen tot in eeuwigheid. En we weten dat wij, als wij u de lof en aanbidding brengen, dat we daarmee ook uw Vader die in de hemel is, prijzen en eren. Alle glorie voor u. Amen. Tijdens het voorspel van ons slotlied, Johannes de Heer 928, ga nu heen in vrede. Krijgt u gelegenheid om te collecteren, om uw geld kwijt te raken. En dan zingen wij het eerste couplet, ga nu heen in vrede, ga en maak het waard. Daarna ontvangen wij van de Heer zijn zegen en dan zingen we het tweede couplet. En voor zover mogelijk staande. Tijdens voorspel nu de collecte. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en is met ons allen. Amen.